Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Jonas, vertel je mij liever hoeveel er nu op je bankrekening staat of de exacte locatie van je beste paddenstoelenplekje?
Nou, allebei niet. Maar als ik moet kiezen, dan zeker niet mijn paddenstoelenplekjes, Jeroen. Nou, nee. Dat is niet helemaal waar. Er is er één die ik niet deel.
Ja.
Want daar heb ik iets heel bijzonders gevonden, namelijk eekhoornsbrood. En die heb ik alleen met mijn vrouw. Wij weten alleen waar dat is. En de rest deel ik wel met jou.
Maar verder niet.
Nee.
Deze aflevering gaat over paddenstoelen. We gebruiken veel paddenstoelen, want ze zijn hartig en ook plantaardig. Dus passen goed bij minder vlees eten. Er zijn heel veel verschillende soorten. En het mooiste is, je kan ze zelf plukken.
Ja, het is paddenstoelen 2.0, hè? Want we hebben natuurlijk al eerder ook over paddenstoelen gehad. Dus we gaan daarop verder. We gaan vertellen hoe wij van een cursus tot onze eigen ervaring gekomen zijn. Hoe we plukken, hoe je te werk gaat. We hebben iets leuks over een paddenstoelenworkshop. Daar gaan we zo meer over vertellen. En vooral wat je verder kan doen met de paddenstoelen die je vindt, kweekt of koopt.
Zeker. En ik heb weer een drankje meegenomen.
Ik zie het, ja. Jij zit een beetje in jouw alcoholloze periode.
Zeker.
Jammer genoeg. Maar nu begin ik een beetje blij te worden, want ik zie hier een soort van cocktail voor me staan. Dus
en waar doet dit jou aan denken, Jonas? Ik
doe mij aan een Negroni denken, Jeroen.
Ja, dat is heel goed. En dit is een Nogroni.
Dat dacht ik al, ja.
Neem een slokje, zou ik zeggen.
Ja, ga ik doen.
Hij lijkt echt volstrekt op een Negroni. Hè? Zelfde kleur. Het enige is dat hij een klein beetje troebel is. Waar een Negroni, tenminste bij mij, meestal helemaal transparant is.
Grappig zeg. Hij heeft wel die bitterheid inderdaad.
Ja.
Maar er zit ook iets, een soort van pepertje in of zo, achter in je keel, wat je proeft.
Ja.
Dus het is wat dat betreft, denk je aan bitter, maar later denk je, ja, het is net... hij is wel lekker dit.
Ja, is wel lekker, hè? Deze is gemaakt op basis van een non-alcoholic spirit, 3 Spirit. En die maken op basis van kruiden 3 drankjes. De Livener, de Social Elixir en de Nightcap. De Livener, daar word je actiever van. Daar zit cafeïne in.
Okay.
Social Elixir, daar zit guarana in. Dus die is ook actiefmakend. En de Nightcap, daar zit valeriaan in.
Okay, okay.
Dus daar word je rustig van. Dus dit is een soort van combinatie van een non-alcoholic spirit en Dr. Vogel.
En wat drink ik nu dan? Word ik hier rustig van? Of word ik hier...
Dit is de Livener en de Social Elixir. Dus je wordt er druk en sociaal van.
Ja, heel goed. Het is wel lekker.
Het is wel lekker, hè?
Het komt niet in de buurt van een echte Negroni.
Nee, maar ik vind het qua smaakbeleving en ook vanwege dat, omdat het een klein pittigje heeft, heeft ook een klein beetje de burn die je normaal van alcohol hebt.
Ja.
En die actieve ingrediënt, ik heb het er nog niet echt uitgehaald, maar misschien moet ik eerst een fles leeg drinken. Kijk.
Nou, maar het is wel zo, dat is wat ik altijd met non-alcoholische soort van cocktails drink. Ik maak ook wel eens een soort non-alcoholische gin tonic, maar dan met een ander soort dan
met
gin.
Alleen tonic?
Nee, niet alleen tonic, maar ook met een ander merk erbij.
Ja.
Alleen, je moet dan echt tegen jezelf zeggen, niet in één keer opdrinken. Dat heb ik hier ook wel. Maar dat pittige wat het maakt, is dat die smaak wat sterker is. Is het niet iets wat je als soort van frisdrank gaat drinken?
Klopt.
Is dat de bedoeling als soort van einddag nipje of lekker vroeg in de ochtend met het opnemen van een podcast?
Ja. ik vind dit de beste Negroni die ik tot nu toe heb gedronken. Want ik heb hem ook wel bij restaurants gehad. En deze vind ik echt beter. En mochten de luisteraars hem overigens willen proberen, dan hebben we ook geregeld dat zij korting kunnen krijgen.
Want hoe kom je hier aan dan?
Ja, ik heb deze besteld bij die club. Het is een Engelse club, maar die levert door heel Europa. En die leveren vanuit Roermond, dus in Nederland ook gewoon met Nederlandse verzendkosten.
Okay.
Ze hebben allerlei prijzen gewonnen. En ik kwam ze tegen en dacht, ik vraag ze wat samples op. En het valt mij voor de non-alcoholic spirits niet tegen.
Ja, je kan er best wel, kan je er veel kanten mee op om dingen, drankjes ermee te maken?
Ja, de standaard suggestie die ze geven is voor de Livener volgens mij met gin of met tonic. Ja, met gin kan ook overigens. Voor de Livernar met tonic. Voor de Social Elixir met ginger ale. Voor de Nightcap eigenlijk gewoon puur on the rocks. Die heb ik gisteravond gedronken. Dat is ook wel lekker. Maar dat is wat anders dan een single malt whisky voor het slapen gaan, hoor.
Ja.
Maar goed, als je geïnteresseerd bent, check de website. Daar kan je met korting de flessen bestellen. Wat heb je uitgesproken de afgelopen dagen, Jonas?
Ja, wat ik gedaan heb afgelopen tijd is een beetje... Ik merkte dat... had ik het met mijn vrouw over van... dat je zo zit een beetje in die nabrander van de coronaperiode. Dus dingen kunnen veel meer. Je ziet toch weer wat meer mensen dan vroeger.
Mm-hmm.
En ik merkte dat ik eigenlijk erbij ingeslopen was om mensen minder te zien.
Mm-hmm.
Vroeger kookte ik vaak voor mensen, nodigde ik vaak uit. En dat heb ik eigenlijk weer in ere hersteld.
Okay.
Dus onze agenda begint weer vol te lopen. En we waren begonnen met... maar het enige voorwaarde dat ik een beetje had gemaakt is laten we één ding lekker maken... En niet een totale mayhem in de keuken, wat bij mij altijd gebeurt.
Mm-hmm.
Gaat het veel te ambitieus worden. Dus het was een goed idee,
ja.
Maar dat was me niet gelukt. Want ik heb een Koreaanse barbecue gemaakt. En ik heb ook nog de KFC gemaakt, de Korean Fried Chicken, die op de site staat.
Heel goed, lekker.
Top. Is dat een lekker recept, zeg.
Die Korean Fried Chicken,
ja.
Ja, die is hartstikke goed.
En leuk is, die Koreaanse barbecue was leuk. Maar we hebben een hele aflevering over gemaakt met recepten op de site. En dat ging er echt hartstikke goed in, ook bij de pubers. Dus dat was heel leuk. En mijn zoon vond dat ook heerlijk. En verder zijn we ook wat meer uit eten geweest. Mm-hmm. We zijn samen geweest bij Bouchon du Centre.
Ja.
Dat is een soort van Franse bistro in Amsterdam. Een beetje in de buurt van het Frederiksplein bij de Nederlandse Bank.
Ja.
En er wordt dus eigenlijk een one woman restaurant, toch?
Ja, ja, met een Amsterdamse die ook jaren in Lyon heeft gewoond.
Ja, en zij doet dus alles in de eentje en het was ontzettend gezellig. En wat wel grappig is, zij doet het dus niet 's avonds, maar alleen overdag. Dus
ze
heeft service
lunch.
Met de lunch.
Ja.
Ze heeft twee shifts en haar tip was kom in de tweede. Dan kan je wat langer blijven zitten. En als jij even terug naar Frankrijk wil, je bent in Amsterdam, is een ontzettend goede tip om daar naartoe te gaan. Het was heel lekker en ook... gezellig.
Ja, en ik heb nog nooit zo'n Franse kaart gezien en ook zo'n Franse service. Het is echt net alsof je in Lyon zit.
Ja, ook qua entourage en hoe het eruit ziet.
Alles. Ja, helemaal.
Nou, niet over Lyon gesproken, maar dan Marseille. Ik ben in de vakantie onder andere in Marseille geweest. En dan zou je denken, nou, Jonas heeft bouillabaisse gegeten.
Ja, tuurlijk, nou, in de haven.
Nee, heb ik niet gedaan.
Oh.
Nee, ja, het was een beetje, het was nogal toeristisch op één plek. En ik, ja... Om hier nou tussen alle Amerikanen te gaan zitten, had ik eigenlijk niet zoveel zin in.
Ja, met je Insta.
En met al die foto's inderdaad, ja. En jij had mij ooit een tip gegeven. Als je in Frankrijk lekker wil eten, en dan niet heel chic, maar gewoon echt goede restaurants, dan moet je een app installeren, Le Fooding.
Ja.
En dat heb ik ook gedaan. En daar heb ik super toffe plekken in Marseille gevonden. Ik zal ze wel even op de site zetten.
Mm-hmm.
En één daarvan was, ik had me voorgenomen, ik ga die stad in en je moet sommige plekken best wel opletten.
Ja.
Maar als je zoekend naar een restaurant op je telefoon, kan je echt snel in de verkeerde plek in de stad komen. Kan ik je vertellen?
Ja.
Dus ik keek op een gegeven moment omhoog. We lagen dode ratten zo op de straat. En allemaal een beetje shady figuren om ons heen. Dus heel hard doorgelopen.
Ja, de banlieue van Marseille.
Ja, zo ver waren wij niet. Gewoon in het centrum. Maar daar waren we dus op één plek. En dat was gewoon eerst als het gewoon een puinhoop. Een straat waarvan veel huizen waren afgebroken. Je draaide de hoek om. Eén groot plein met allemaal biertafels, allemaal jonge mensen. Super gezellig,
ja.
Overal graffiti.
Hippigheid.
Ja, maar een hippigheid zonder hip. En daar heb ik gegeten in een restaurant. Dat waren allemaal kleine hapjes. Een soort van combinatie van veel Aziatische invloeden, maar ook veel Mexicaanse invloeden met Frans. En heel veel groenten. Kleine hapjes, een natuurwijnbar, wat heel hip is in Frankrijk. Natuurwijn. Ja. En dat was echt overheerlijk en te gek.
Leuk.
Dus mocht je naar Frankrijk gaan, installeer Fooding. En als je in Marseille bent en geen bouillabaisse gaat eten, heb ik in ieder geval een goede tip.
Nou, leuk. Hartstikke goed.
En jij?
Blijven even in Franse sfeer. Ik ben helemaal los op baguette bakken. Ik bak inmiddels bijna twee keer in de week, twee, drie keer in de week baguette. En ik heb er meegenomen. En overigens, dan kunnen we ook even hoi zeggen tegen Corianne, want Corianne zit er vandaag bij. Corianne heeft geen microfoon, dus die zwaait nu alleen even naar jullie.
Misschien op de achtergrond kan ze hallo zeggen.
Hallo.
Ja, dat hoor je wel. Nou, ik heb hier een bordje voor mijn neus liggen. En dat zijn hele mooie baguettes. Die zien er iets anders uit. Is er eentje uit de winkel en de andere zelf gemaakt? Of hoe moet ik het zien?
Nee, deze zijn identieke recepten. De ene heb ik, op dezelfde manier gebakken. Alleen bij de ene heb ik een klein beetje stoom bij de oven erbij gedaan. En bij de ander niet. En wat je ziet is dat de ene daardoor een donkerdere en een hardere korst heeft. En de andere is wat lichter van kleur en heeft wat blaren. Dus je ziet het vooral aan de buitenkant.
Ja, maar als je ruikt eraan en je kijkt ernaar, dat is degene die zonder stoom ziet er beter uit.
Ja,
qua brood, qua oversprong.
Ja, die ziet er wat rustieker uit.
Die zijn goed, man.
Ja, hè?
Ja.
Ja, en ik heb deze overigens gebakken met Americana bloem. We hebben het vorige keer er wel over gehad wat voor meel of bloem we gebruikten.
Zeker weten.
Ik heb inmiddels ook een paar keer gewoon gebakken met het Lidl bloem. Lidl patentbloem van 39 cent per pak. Dat gaat qua oversprong en vorming mooi. Alleen je merkt wel dat het ietsje minder chewy is. Hè? Ietsje minder mooi trekt. En bovendien dat het minder smaak heeft. Dat was echt. Daar merkte ik echt een groot verschil. Want ik had dus een paar gebakken met deze, met die Americana. En die waren hartstikke lekker. En toen bakte ik hem met Lidl. Die zag er net zo goed uit. Maar toen ging ik hem eten en toen was het toch een beetje vlak.
Oké, gelukkig.
Gelukkig maar, hè? Ja, bestel je niet voor niets je bloem van 3 euro per pak.
Nee, die heb ik namelijk bij Isha gehaald. En daar ga ik binnenkort mijn brood mee maken. Want ik was ook helemaal klaar met mijn brood. Maar daar hebben we een hele aflevering over gemaakt. Heb je misschien geluisterd. Wat ik daar heel leuk van vond, even daarop terug te komen, is hoeveel mensen ervan gekookt hebben en het geprobeerd hebben. Is toch fantastisch?
Fantastisch. En ook mensen die zelf in een decemdepressie zaten of die een verwaarloosde starter achter in de koelkast hadden staan, die weer helemaal zijn begonnen. Nee, dat is echt dat is heel leuk om te zien.
En verder, wat heb je nog meer gedaan?
Nou, jij zei net dat je Koreaans had gebarbecued. Wij zijn Koreaans gaan barbecuen in een all-you-can-eat restaurant.
Waar?
In Amsterdam hier, vlakbij de Kuip, bij Miss Korea Barbecue. Er zat namelijk een zaak op de Wallen, maar die is weg.
Ja, die is al heel lang weg, ja.
Ja, en nu heb je dus, dit is eigenlijk een van de weinige Koreaanse barbecuezaken. Je hebt in Buitenveld, in Koreatown, heb je er ook een paar waar je het wel kan doen.
Heb je 3 bij elkaar, ja.
Ja, maar hier zit echt een nou ja, dit
is wat leuk, uitsluitend. Wist ik helemaal
niet. En dat was een groot succes. Ik ben met de kinderen gegaan en die vonden het, nou, die zeiden, ik wil vanaf nu hier altijd eten. Ja.
En jij, vond jij dat ook lekker?
Ik vond het ook lekker. Het is wel all you can eat, dus het is ook quantity over quality. Ja. Maar het was allemaal goed. Het was heel breed. Ik bedoel, ze hadden ook sushi en ze hadden ook sashimi en ze hadden ook bibimbap en ze hadden ook bulldog chicken. Ze hadden alles. Maar ik vond het goed ik vond het, de service was snel en het was, we hebben er ontzettend lekker zitten knutselen aan tafel met zo'n ingebouwde barbecue. Ja.
En daarna kleren in de was.
Ja, daarna kleren in de was, zeker. Nee, en wat ik ook leuk vond was dat het een hele gezellige zaak was.
Nou, dat wist ik helemaal niet. Goeie tip.
Ja, en verder, mensen die mij op Insta volgen, die hebben dat ook al gezien. Het is weer pruimenseizoen, dus ik heb weer eens een pruimentaart gebakken.
Ik zeg het, ja.
Dat is een van de klassiekers hier in huis. En dat is een groot succes, want dan bak je een bodem van pâte brisée. Luister de aflevering met Kees Holtkamp als je wil weten wat het verschil is tussen pâte brisée en pâte sucré.
Je wordt een snop, Jeroen. Ja.
Pâte brisée bodem gebakken. Daarin een crème pâtissier met kaneel erdoor.
Ja?
En vervolgens daar bovenop geroosterde pruimen. Subliem recept.
Ja, en pruimen uit eigen tuin. Hè?
Pruimen uit eigen tuin, ja.
Te gek, man.
Ja, dus ik zal het recept ook op de site zetten. Want het is nu pruimenseizoen en als je een boom volop hangt, is dit echt een topper.
Ja, een goede manier om ook van de hoeveelheid pruimen af te komen. Als je deze podcast luistert en je vindt hem leuk, dan kan je je abonneren. Klik op volgen in Apple Podcasts of Spotify. Dat kan je nu meteen even doen tijdens het luisteren.
Een lege koelkast. Weer zonder warme maaltijd naar bed. Ruim 450.000 mensen in Nederland zijn in voedselnood. Het Rode Kruis geeft boodschappenkaarten aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Geef jij iemand voor 6 maanden een steuntje in de rug? Je wordt al vanaf 3 euro per maand boodschappenmaatje bij het Rode Kruis. Ga naar rodekruis.nl/boodschappenmaatje.
Paddenstoelen 2.0, Jonas.
Zeker weten.
2 jaar geleden hebben wij samen een cursus gedaan. Toen hebben we heel veel geplukt en ook veel gekookt. En het leek ons leuk om eens even onze ervaringen tot nu toe te delen. We hebben er ook veel vragen over gekregen. Dus ik dacht, nou, dat is ook goed om daar eens even wat nader op in te gaan. En het goede nieuws is, als je ook een cursus wil doen, hebben wij een aanbod voor je.
Ja, hebben wij geregeld, hè? Daar horen we zo meer over.
Vertel eens, hoe ben jij eigenlijk begonnen? Fris ons geheugen even op. Hoe ben jij begonnen met paddenstoelen plukken?
Ja, goed, wij hebben dit onderwerp besproken. En toen zei ik, ja, is het een goed onderwerp? Toen zei ja, zeker, want we hebben enorm veel stappen gemaakt. En dat is ook een beetje, toen ging ik terugdenken en denk, ja, inderdaad, dat klopt. Na die cursus was ik meteen begeisterd.
Ja.
Ik ben de eerste volgende dag meteen de stad ingelopen. Ben ik naar begraafplaats gegaan, naar het park. En elk dingetje wat ik omhoog zag komen, dat was fantastisch.
Mm-hmm.
En dat is ook wel een beetje een voorbeeld van hoe ik aan de slag ben gegaan. Dus heel enthousiast, super geïnspireerd. Maar ik kreeg meteen de vraag van waar ga je zoeken? Dus van de stad ben ik heel snel naar natuurgebieden gegaan. En gecheckt wat je daar mag doen. En de vraag is meteen, wat voor paddenstoelen ga je plukken? En wat ik eigenlijk deed was, gewoon alles wat ik tegenkwam, daar plukte ik er één van. En ging ik naar huis. En dan met de gids determineren. Of mm-hmm. met de gids door het bos lopen. En daar kwam ik eigenlijk al heel erg snel achter. Dat werkt eigenlijk voor geen meter.
Nee.
Wat er namelijk gebeurt is dat je dus, ja, je bent heel druk met zoeken. En je ziet van alles. Je bent enorm daarmee bezig. En uiteindelijk kom je er dus thuis achter. Ja, dat gewoon, nou, wat was het in dit geval? 95% is niet eetbaar en dat gooi je weg. En dat is natuurlijk super zonde. Dus dat werkte eigenlijk, dat hebben we één keer of twee keer gedaan. En toen hebben we besloten, we gaan het even anders aanpakken. Want dat werkte niet meer.
Nee, klopt.
En jij?
Ja, kijk, ik had natuurlijk wij plukten al veel meer paddenstoelen. Ook voordat we die cursus deden. Mijn vader, opa Paul, zoals we die hier thuis noemen. Die is zelfs een van de oprichters van Oogsten Zonder Zaaien. De werkgroep binnen Slow Food. Dus ik was al veel in aanraking met paddenstoelen verzamelen. Maar dat waren vooral honingzwammen. En op een gegeven moment in de Alpen hebben we een keer met vrienden lactaire geproefd, geplukt. En wel eens een enkele boleet als we een wandeling in het Gooi deden. En ik zag iets staan en ik herkende, dan pakte ik hem mee. Maar waar mij het vooral mee hielp, die cursus ook, is juist om wat meer focus aan te brengen. Dat is ook wat jij volgens mij hebt gedaan, hè?
Ja, wat grappig is, nu je vertelt over je vader, het schiet mij nu eens binnen dat mijn ouders het eigenlijk ook vroeger deden. Want toen ik dus begon met dat paddenstoelen plukken en mijn moeder vertelde, zei ze, oh, wat grappig. Ja, dat deden wij ook.
Ja.
En mijn vader woont op een plek waar heel veel paddenstoelen zijn, dus die stuurt vaak foto's. Dus dat vond ik wel weer grappig. En ik heb ook mijn vader om tips gevraagd van, oké, ik zit dus nu met die doe maar wat. Hoe moet ik nou aan de slag gaan? En toen zei hij, nou, weet je wat je moet doen? Wat je moet doen is eigenlijk, je moet gewoon stapsgewijs aanpakken.
Mm-hmm.
Als eerste moet je focussen op dingen die eetbaar zijn.
Ja.
En die je makkelijk herkent.
Ja. Gericht zoeken.
Heel gericht zoeken. En dat heb ik eigenlijk vooral met boleten gedaan. Die zijn best wel wat te vinden. Daar loop je ook weinig risico mee, want er is maar één echt giftige.
Mm-hmm.
En die herkent ze heel erg goed. Daar kan je ook bijna niet verkeerd in gaan. Nou, dat kan je wel, maar dat. Dus je moet dat toch altijd weer opletten. En toen zijn we naar een aantal plekken gegaan waar we ze vonden. En dat hebben we regelmatig bezocht. En toen krijg je ook veel meer vertrouwen in van, ja, je herkent het sneller. Je durft het ook te plukken. Je merkt thuis met determineren, het klopt wel. En zo zijn we eigenlijk gewoon gestopt met naar alles kijken. En heel gefocust naar één soort kijken. Die we wat meer in de vingers kregen.
Ja, en paddenstoelen is dus niet met je boekje in de hand het bos in en elke paddenstoel die je tegenkomt proberen te determineren. Tenminste, eigenlijk heb je twee manieren van zoeken. Het ene, wij noemen dat spotten, kijken waar paddenstoelen staan. En het andere is echt gaan plukken.
Ja.
En wat je dus eigenlijk doet, tenminste, dat is mijn ervaring. Je begint met een paar soorten die je herkent, waarvan je zeker weet dat ze eetbaar zijn en waarvan je zeker weet dat je kan determineren. En je gaat gericht naar plekken zoeken waar die soorten staan.
Ja.
En vervolgens ga je regelmatig naar die plekken om te kijken of er op dat moment paddenstoelen staan.
En dat is ook wat ik gemerkt heb, is dat je denkt dat paddenstoelen vooral in de herfst zijn. Nou, dan zijn er wel de meeste. Maar het kan al veel eerder beginnen. En het is best wel interessant. Dat ben ik eigenlijk nu aan het doen. Op een paar vaste plekken regelmatig terugkomen om te kijken hoe ontwikkelt zich die plek.
Ja.
En waar staat wat? En hoe herken je dingen? Zo kom ik op een gegeven moment ook. Heb ik kanterellen gevonden op een plek die ik normaal. Ja, die, waar ik normaal nooit dacht dat die er waren.
Nee.
En wat er bijvoorbeeld ook is. Ja, ik vind het goed dat je zegt. Het gaat om het spotten. En dan hoef je het ook niet te plukken.
Nee.
Dus alle dingen waarvan ik het gewoon niet weet wat het is, daar raak ik niet aan. En zo kan je een beetje, zo heb ik meer vertrouwen gekregen in wat ik moet plukken. Want toch moet je enorm opletten met paddenstoelen, want ze kunnen hartstikke giftig zijn. En nu durf ik wat te zeggen, die soort poleten, dat lukt me nu wel. Ja. Daar ben ik nu wel achter. Ik heb verschillende van gevonden. En die zijn ook hartstikke lekker.
Ja. Nou ja, maar dat is, ik denk dat, kijk, boleten en kanterellen zijn natuurlijk gewoon hele goede soorten om mee te beginnen. En de uitdaging is dan, waar vind je die? Want wat wel goed is om je te realiseren, is dat de paddenstoel is natuurlijk het vruchtlichaam van een mycelium wat onder de grond zit. En dat mycelium, dat zit er jaren. Dat is niet 1 jaar, dat zit er jaren. Dus als er op 1 plek boleten boven de grond komen, dan kan je er donder op tegen zeggen dat, gegeven de goede omstandigheden, volgend jaar op die plek weer boleten boven de grond komen. Dus wat dat betreft is het, eigenlijk kan je ervan op aan, een beetje vergelijkbaar met bramen plukken. Als ergens een bramenstruik staat, dan staan er dit jaar bramen. En als het weer goed is, staan er volgend jaar weer bramen. En zo gaat dat er dus eigenlijk bij paddenstoelen om te ontdekken waar die gunstige myceliums onder de grond zitten en daar op het juiste moment langs te komen. En Jonas, dan heb je op een gegeven moment de juiste aanpak gevonden en ook een aantal soorten die je kan herkennen. Hoe ben je dan verder gegaan?
Nou, daar zit ik eigenlijk nu op. Ik merk nu dat ik één stuk, wat ik net zei, één soort goed weet te vinden. Nou, dat zijn boleten en kanterellen. Kanterellen kan je ook niet echt de mist ingaan. Ze zijn heel moeilijk te vinden. Je ziet ook heel erg veel russelaars. En ik heb laatst bedacht, oké, ik wil nu gewoon gericht een aantal van die russelaars, waarvan ik denk en van tevoren heb bekeken in de gids van welke zijn goed, dat een beetje in mijn hoofd hebben en dan daar een aantal van plukken. En die dan thuis determineren welke goed zijn. En dan de plekken onthouden. Dat heb ik al 1 keer gedaan en het ging helemaal mis.
Ja, want russelaars zijn een moeilijkere soort, omdat er eetbare tussen zitten. Ongenietbare, dus wel eetbaar, maar niet lekker. En een paar giftige volgens mij, toch?
Ja, dat weet ik niet 100% zeker. Ja, maar wat ik wel vooral weet, er staan er heel veel. Ja. En ze lijken best op elkaar. En het is niet zo makkelijk om meteen de goede eruit te halen. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje de volgende stap om gewoon een andere soort te kiezen. En de aanpak die ik nu anders ga doen, daar heb ik zelfs over nagedacht, is om gewoon plaatjes te plastificeren en mee te nemen en in mijn zak te stoppen. En dan gewoon met een plaatje van degene waarvan ik weet dat ze echt goed zijn, daarmee door het bos gelopen. En dan een beetje te kijken van waar staat het en dan een plan te maken. Dus dat is waar ik nu ben. Dus ik ben eigenlijk van totale beginner met heel veel kennis van die workshop op een punt gekomen dat ik een paar soorten een beetje me lekker en prettig voel. En nu is de vraag, hoe ga ik verder? Of hou ik het bij boleten, die ik eigenlijk het lekkerste vind?
Ja.
Of verder?
Ja.
En jij?
Ja, bij mij is het wel vergelijkbaar. Ik ben ook vaker aan het plukken. Ik pluk vooral in België. Daar heb ik een paar hele goede plekjes gevonden. Daar zijn wij ook deze zomer geweest. En dat was
Feest.
Dat was laden.
Ja.
Ik merk ook dat ik wel wat aan het spotten ben als ik wandel. Dus als ik een wandeling maak, dan hou ik mijn ogen wel open van, hey, zijn er plekjes waar ik wat kan vinden? Maar ook ik zit eigenlijk nog vooral op de boleten en de kanterellen. Ik herken 2 andere soorten, laat ik zeggen, wel de types. Hè? Bijvoorbeeld de russula en de stinkzwam. Die herken ik weer wel ongeveer als soort. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik daar in de keuken mee kan.
Nee, precies. Dat heb ik heel erg met die stinkzwam over. Die herken je meteen.
Ja.
En dat schijnt lekker te zijn, maar als je hem uit de grond ziet komen, dan wil je hem liever laten staan.
Nee, heb je er geen trek meer in. En welke ik wel gezocht heb, maar nog niet gevonden, zijn moriës. Die staan bij mij echt bovenaan de lijst. Maar dat is een voorjaarszwam. En eigenlijk realiseer ik me dat altijd te laat.
Ja, ik heb dit jaar wel poging gedaan. Veel op uit geweest.
Ja.
Mijn vader ook weer gevraagd, want die had ze vroeger wel eens gevonden, waar hij dat gevonden had. Ja, en dat was gewoon een hel.
Ja.
Want ik zag wel bepaalde paddenstoelenplukkers met mooie foto's op Instagram. Maar wat ik me afvraag, zijn die van dit jaar of van vorig jaar, voorgaande jaren? Maar dat soort van momenten, denk ik, oh, ze zijn te vinden. Dus ik heb er een periode van 2 maanden regelmatig plekken bezocht.
Ja.
En nog 0 succes gehad. Helemaal niks gevonden.
Ja, en welke ik ook graag zou willen zoeken is de eikenzwam.
Dat is?
Ja, dat is de hen of the woods. Dat is een paddenstoel die groeit op bomen.
Ja.
En die is ook heel vlezig en goed van smaak.
Ah, ja.
Dus die zou ik ook graag vinden. Maar daarvoor weet ik eigenlijk te weinig waar die staan. Ja. En dus dat staat op mijn verlanglijstje. Maar als ik heel eerlijk ben, ik ben er niet zo fanatiek mee bezig als jij, hoor. Volgens mij zit jij er dieper in.
Ja. Nee, ik moet me denken aan de biefstuks van. Die hebben we ook geleerd in de cursus. Die heb ik er wel een paar keer geplukt. Die herken je ook echt zo. En dan kan je ook niet mee in de mist in gaan. En die was ook best wel lekker. Maar goed, we hebben het heel erg over plukken.
Ja.
En het heel erg over dingen uit het bos halen. En het is wel, denk ik, belangrijk om aan te geven. En dat doe ik wel heel erg strikt. Je moet je aan geschreven en ongeschreven regels houden.
Ja.
Hey, het is echt niet de bedoeling dat je zomaar gaat plukken. En dat merkten wij wel een beetje de laatste tijd. Dat mensen foto's naar ons stuurden van, is deze goed?
Mm-hmm.
Nou, daar voelde ik me echt helemaal niet prettig bij.
Nee.
Ik kan het niet beoordelen van een foto. En misschien is hij wel giftig. Maar het is misschien goed om heel even die regels op een rij te zetten. Van waar houden wij rekening mee als je gaat plukken? En wat moet je gewoon officieel doen?
Ja, kijk, daar zitten natuurlijk twee aspecten aan. Hè? Aan de ene kant hebben we de veiligheid. Zijn deze veilig om op te eten? Nou, daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Daarvoor moet je gewoon zorgen dat je weet wat je doet. Cursus volgen, boekje gebruiken, dat soort dingen.
Exact, ja.
Maar er zijn ook regels in gewoon het nemen uit de natuur. En dat zijn eigenlijk een aantal. Het eerste is dat je toestemming moet hebben van de eigenaar van het bos.
Ja.
Want hoewel het bos openbaar is, is er wel een eigenaar. Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, die zijn gewoon eigenaar. En die moeten jouw toestemming geven of die moeten het gedogen. Vervolgens is het zo dat als je dan een plekje vindt, dan moet je gedoseerd plukken. Dus dat betekent niet alles weghalen, want je wil ook dat netwerk blijft bestaan.
Ja.
Dus, en daarbij is het zo dat hebberigheid leidt tot verspilling. Als je met 4 kilo paddenstoelen thuiskomt, wat ga je ermee doen?
Het gaat ook meteen slecht, je kan er niks mee.
Wat wij ook altijd doen, zijn de hele kleintjes en de grote laten staan. Want de kleintjes, die hebben een belofte om mooi groot te worden of om op te eten. En te grote hebben bijna geen smaak. Dus die kan je beter laten staan, zodat ze voor de verspreiding van de soort kunnen zorgen.
Dat de sporen kunnen verspreiden.
En wat belangrijk is dat je snijdt in plaats van trekt.
Ja, dat is wel goed om even toe te lichten.
Ja, kijk, je vertelde het net al, die paddenstoel is eigenlijk de vrucht van een boom. En als je trekt, dan trek je gewoon een stuk van het mycelium mee.
Ja, de boom dus.
De boom feitelijk. Ja. En wat je doet als je snijdt, is dan laat je dat mycelium daaronder intact.
Ja.
En kan er gewoon beter en sneller weer nieuwe groeien.
Ja, het is een beetje te vergelijken. Of je pakt een zaag en zaagt een tak van een boom af waar appels aan zitten.
Ja.
Of je trekt alleen de appels er voorzichtig af, zodat ze weer kunnen groeien volgend jaar. Denk
exact.
Dat is heel belangrijk. Nou, als je, wat belangrijk is als je dus gaat plukken, is dat je dus op online even goed oriënteert wat er wel niet mag. Nou, op de site van Staatsbosbeheer staat dat wild plukken volgens de wet feitelijk niet is toegestaan. Maar dat er op kleine schaal en voor eigen gebruik en op eigen risico dat ze het toelaten. En het uitgangspunt is dat je een hoeveelheid plukt van ongeveer een 250 gram champignonspakje. En dan laat het dan net ook de hoeveelheid zijn waar je een gerecht mee kan maken of wat te gebruiken is als je met een aantal mensen kookt. Dus dat is belangrijk om je daar dat te doen. Het is wat dat betreft, als je hierdoor, als je die cursus gaat doen en je gaat ermee aan de slag, zorg gewoon voor dat je een beetje inhoudt. Ja. Dat je gewoon voorzichtig bent en goed oplet wat er wel niet mag.
Ja. En voor onze Belgische luisteraars overigens, in België is de wetgeving, voor zover ik dat kon nagaan, strenger. Dus wat dat betreft nog een feodale land. En daar is het feitelijk zo dat alles wat op het land groeit, is eigendom van de landeigenaar. En mag je dus niet zomaar meenemen. Dus zorg dat je daar toestemming hebt.
Ja, dat er niet mensen met een geweer achter je aan gaan rennen.
Ja, precies. Of bozige veldwachters. Goed, Jonas, je stipt het net al even aan als je het bos ingaat om te zoeken. Waar let jij op?
Ja, je let niet alleen maar op de paddenstoelen. En dat vind ik ook het enige echte nadeel van paddenstoelen plukken is als je gaat wandelen, dat je niet meer dan een klein stukje van het bos doet, want je zit alleen maar naar beneden te kijken en op je knieën.
Ja.
Dus mijn zoon vindt het ook echt een hel om mee te gaan. Die wil echt niet meer. In het begin vond hij nog wel leuk. Maar je kijkt niet alleen maar naar beneden, maar je kijkt eerst eigenlijk omhoog.
Waarom?
Omdat bepaalde soorten paddenstoelen groeien op bepaalde soorten grond.
Ja.
Je hebt paddenstoelen die in symbiose met bomen groeien en de wortels. Dus bepaalde bomen hebben bepaalde paddenstoelen. En je hebt paddenstoelen, zoals je net al zei, dat zijn eigenlijk meer parasieten.
Ja, parasiteren.
Die doden de boom. Als je nou die parasitaire paddenstoelen wil zoeken, dan kijk je naar dode bomen.
Ja.
Of bomen die op de grond liggen. Dan zie je het heel snel, zie je dat ze daarop groeien. En verder is het ook nog bepaalde soorten grond.
Maar kan je dat concreet maken? Bomen, welke... Als jij boleten zoekt, naar wat voor soort bomen kijk je dan? Of wat voor soort laat ik zeggen, wat voor soort omgeving?
Ja, het is een beetje wisselend. Bijvoorbeeld als we het over Morillas hebben.
Ja.
En die groeien vooral op kalkrijke zandgrond.
Ja.
Dus Flevoland, daar dacht ik. Dat is opgespoten, was natuurlijk vroeger zee. Ja. Maar en verder de duinen.
Ja.
En bepaalde plekken bij de hei zijn ze goed te vinden. In de Veluwe volgens mij. En bijvoorbeeld over boleten, je hebt de berkenboleet, die zegt het eigenlijk al wel, die groeit over het algemeen bij berkenbomen.
Ja.
Dus een berkenboom herkennen de meeste mensen wel, is een beetje zo'n soort witte camouflage, bast. Daaromheen groeien die paddenstoelen.
Mm-hmm.
Als je het hebt over eekhoortjesbrood, wat me een paar keer pas gelukt is om te vinden, daarvan zegt men dat ze vooral bij veel eikenbossen groeien. En vooral op laantjes. Dus ik ben er niet helemaal over uit dat komt omdat die laantjes voor wat meer zon zorgen.
Ja.
Of dat daar die mycelium gewoon in een lijn ligt, omdat dat paadje daar ligt. Dat begrijp ik niet. Maar dus naar die dingen kijk je. En soms is het ook wel goed om te kijken naar waar het heel vochtig is.
Ja. En van dat sterrenmos, dat is ook een indicator, hè?
Dat denk ik niet. Maar het is wel zo dat je bijvoorbeeld bepaalde boleten vind je heel erg op sterrenmos.
Ja.
De vraag is dus, heeft dat met het mos te maken of met het feit dat die grond gewoon heel vochtig is?
Mm-hmm.
Ik denk dat het mos, althans dat heb ik niet gelezen in die boekjes. Als je dit wil doen, doe een cursus.
Ja.
Dat is wel echt wel begin. Of doe het met iemand samen die er echt ervaring mee heeft. Mm-hmm. En je hebt een gids nodig waar elke paddenstoel in beschreven staat. En daar staat ook altijd bij in wat voor soort bos, wat voor soort omgeving en wat voor grond die te vinden is. En dat geeft je gewoon ook wel een soort indicatie van dat je in een bos loopt en denkt, oh ja, hier hoef ik niet te kijken, want hier staat niks.
Nee. Oké, dus eerst kijk je naar soort van de soort omgeving. Dat is een voorspeller van of er paddenstoelen staan. Dan vind je een paddenstoel. Wat doe je dan?
Nou, dan wat wij meestal doen is dan, als een paddenstoel is die we niet kennen of we twijfelen, dan hebben we meestal een spiegeltje.
Ja.
En dan kan je onder de paddenstoel kijken om te zien hoe de onderkant eruit zit. Dan hoef je hem dus niet te snijden.
Uh-huh.
Je hebt een aantal determineerkenmerken. Dus de kleur, de vorm, de steel, hoe die steel eruit ziet, wat voor vorm die steel heeft. En vooral de onderkant, de lamellen, daar herken je echt wel een paddenstoel aan. Dus dat is wat we doen. En let ook wel heel erg op waar je loopt. Want voor je het weet, loop je gewoon over andere paddenstoelen. En dat is een beetje hoe ik door het bos loop en waar je op kan letten.
En als je dan eentje vindt waarvan je denkt, nou, dat zal er wel één kunnen zijn. Neem je hem dan mee om te determineren? Of ga je in het bos op je knieën zitten met een boekje?
Nu het laatste.
Ja.
Ja, als ik ongeveer zeker weet dat die oké is, dan neem ik hem mee. Maar meestal doe ik het niet.
Oké.
Ja, dus determineren is belangrijk. En dat merkten wij ook toen wij samen in de Ardennen waren. En daar met toestemming op een stuk grond gezocht hebben.
Mm-hmm.
Dan hebben we best wat meegenomen.
Ja.
Wij dachten, goed. Maar dat was niet zo, toch?
Nee, daar bleek één satansboleet tussen te zitten. En dat is de enige van de boletenfamilie die eigenlijk niet lekker is. En ook volgens mij ook giftig is. In ieder geval lichtgiftig. Je moet dan dus altijd als je thuis komt, ga je met je paddenstoelen zitten en bekijk je ze even en ga je ze nog een keer determineren eigenlijk. Ja.
En hoe doe je dat dan?
Nou, door die kenmerken langs te lopen, door de onderkant te bekijken, door de bovenkant te bekijken, door de steel te bekijken. Maar dat leer je allemaal in een workshop.
Wij hebben ontzettend veel profijt gehad van de cursus die we samen hebben gedaan. En toen hebben we ook besloten, dat willen we in ieder geval met onze podcast ook faciliteren. En Paul was daar heel druk mee geweest en jij hebt er ook een rol bij vervuld. Vertel even wat we bedacht hebben.
Ja, wat we bedacht hebben is feitelijk een workshop paddenstoelen plukken in het Gooi en in de Kennemerduinen, dus redelijk in de buurt van de Randstad. Verdeeld over 2 dagen, zaterdag 2 en zondag 3 oktober. Dan ga je het bos in met een ervaren bushcrafter, Johan Klein, die heeft daar verstand van. En leer je paddenstoelen vinden en determineren. Dat duurt ongeveer 3 tot 4 uur. Aan het eind bak je er ook een paar op om ze te proeven. Dus dat is een complete ervaring.
En wat kost dat dan?
Het kost €35.
En je hebt ook nog iets anders leuks geregeld, toch?
Ja, want jij gebruikt een heel fijn paddenstoelenmes.
Zeker
van Opinel.
Ja.
En dat is een handig haakvormig mes met ook een kwastje eraan. En wij hebben ervoor gezorgd dat je dat mee kan bestellen. Dus je kan ofwel voor €35 de workshop doen, ofwel je kan voor €59 de workshop doen met het Wat Schaft de Podcast paddenstoelenmes.
Om je in te schrijven, ga je naar watschatpodcast.nl. In deze show notes vind je links en ook onder ook leuk. Had een heel artikel over deze workshop, wat je kan verwachten. Brigadeleden hebben al voorrang gekregen met inschrijven. Dus wees er snel bij. Ga naar de website en schrijf je in voor een van deze twee dagen. En dan leer je ook paddenstoelen plukken. Nou, je kan natuurlijk meer doen dan alleen plukken. Je kan ze ook kweken. En ik wil dat al heel erg lang doen. Ik wil een keer, mijn plan was om een keer shiitake te gaan kweken. Ik heb ooit een aflevering van Yvette van Boven gezien dat er ergens in Amsterdam-Noord in een soort van container shiitake worden gekweekt. Leek me fantastisch. Dus ik wilde daar een keer naartoe gaan, maar is nooit van gekomen. Maar jij hebt het wel gedaan, toch?
Ja, dat klopt.
Of wat heb je nodig om dat te doen, om paddenstoelen te kweken?
Ja, eigenlijk heb je twee dingen nodig. Je hebt een ondergrond nodig waar ze op groeien. En je hebt wat ze noemen broed nodig. Dat is een soort van paddenstoelenzaad. Dus dat kunnen bijvoorbeeld zijn boomstammetjes voor shiitake, of paardenmest voor champignons, of koffieprut en met oesterzwammen.
Oké. En hoe werkt dat dan? Hoe kweek je ze dan?
Nou, wat ik heb gedaan is, ik heb oesterzwammen gekweekt op koffieprut. Daarvoor koop je een soort grow kit. Dat is een plastic emmer feitelijk, waar broed in zit. En daar gooi je laag voor laag, gooi je daar je koffieprut in. En meng je dat broed doorheen en dan groeit dat langzaam dicht. Dan zie je dus hoe dat mycelium zich zeg maar vormt in die emmer.
Ja.
En als die emmer vol zit en dat je dus één grote bak hebt met koffieprut met mycelium erin, dan doe je de deksel erop en dan barst op een gegeven moment door gaten in de zijkant die in die emmer zitten geboord, barsten de paddenstoelen naar buiten.
Dat klinkt fantastisch.
Ja.
Werkte dat ook?
Dat werkt. Dat is gelukt. Ik heb daar een maaltje paddenstoelen afgehaald. Maar ik moet zeggen, rendement is wel laag hoor.
Ja?
Ja, want ik heb dus zeg maar zo'n grote, beetje zeg maar formaat mayonaise emmer. Vol met koffieprut verzameld in de loop van de tijd. En die in 4 of 5 lagen gevuld. Elke laag duurt 1-2 weken. En vervolgens komt daar zeg maar evenveel uit als uit een bakje oesterchampignons in de supermarkt. Ja, leuk is het wel, maar het rendement, de hoeveelheid tijd en moeite die het kost, is buiten proportie.
Dus je gaat dat niet meer doen?
Nee, ik vond het leuk om het één keer te doen. Ik had gehoopt dat je dan, als je eenmaal op gang bent, dat je gewoon weer af kan schrapen en weer door kan.
Maar dat was niet zo.
Maar dat lukte ook niet. Dus ik dacht, ja, het zat voor mij op het niveau van leuk experiment, doen we niet nog een keer.
Weet je wat? Kombucha level.
Dit was voor mij een kombuchaatje, ja. Ja, ja. Als je nu paddenstoelen plukt of kweekt, dan heb je daarna iets om ermee te gaan doen in de keuken. En dat is wanneer het echt interessant wordt. Wat doe jij daarmee, Jonas?
Ja, wat ik merkte is dat die paddenstoelen gaan heel snel als je ze helemaal geplukt hebt. Het hangt een beetje van de soorten af. Sommige vallen vrij snel uit elkaar. Worden een soort van vies drapje. Boleten daarentegen valt op zich wel mee. Het zijn wat steviger. Maar je moet ze gewoon snel verwerken. Dus het allerbeste is gewoon snel opeten.
Ja.
We komen zo met een aantal leuke recepten hoe je het kan doen. Wat mijn vader doet, en dat doe ik eigenlijk ook wel, is dat je het goed kan invriezen. Zeker boleten kan je goed invriezen. Dan snij je het in grove stukken of de beetje de medium versies in zijn geheel. Het is wel zo, als je ontdooit, wordt het heel slijmerig meteen.
Ja.
Dus het is wel zo, invriezen en meteen in een pan gooien om te verwerken in een saus of in een pasta. Dus ze blijven wat niet zo heel erg stevig. En wat ik ook wel gedaan heb, is drogen. Ja. Dat werkt heel erg goed.
Ja, drogen is top. Maar wat ik interessant vind bij drogen, is dat de smaak ook verandert. Hè? Want ze fermenteren eigenlijk een beetje.
Maar was dat, hè? Ja, dat klopt. Je merkt dat denk ik het beste bij eekhoorntjesbrood. Als je eekhoorntjesbrood een keer gewoon vers hebt gegeten, is het best wel mild. Wel heel lekker, maar niet die hele diepe smaak die het heeft als je gedroogd gebruikt.
Mm-hmm.
Er zijn zelfs een aantal paddenstoelen, zoals de gele ringboleet. Die wordt alleen maar lekkerder als je hem droogt.
Ja.
En ja, het is gewoon wel handig. Weet je, ik heb gewoon een pot staan. Ik heb nu nog een pot die is bijna op van vorig seizoen plukken. Dus ik heb niet al te veel gedaan. Maar het is toch lekker om te verwerken in gerechten. Het maakt het gewoon wat. Je geeft een flinke umami boost.
Mm-hmm.
En het is gewoon. Het vocht heeft ook gewoon veel smaak. En ja, het is heel simpel om te drogen.
Hoe doe je dat?
Ja, je snijdt ze in plakjes. Leg je op een rek.
Mm-hmm.
Doe je in een oven. Tussen de 50 en 60 graden hete lucht.
Ja.
Doe je de oven op een kier. Zet je bijvoorbeeld een houten pollepel tussen. En dan laat je dat 1 uur, 2 uur staan. En dan check je even hoe droog het is. En je moet wel opletten. Want als je het niet goed droogt en je doet het in een pot, dan kan het ook zomaar gaan schimmelen, Jeroen.
U spreekt uit ervaring.
Ja, maar mijn eekhoortjesbrood was gaan schimmelen. Dus die heb ik allemaal weg moeten gooien. Dus dat was wat minder. Maar het werkt wel heel goed. En het is bijvoorbeeld kastanjeboletten die je veel vindt, die worden heel anijzig. En dat wordt er heel lekker ervan. Ja.
Je kan overigens natuurlijk ook zo'n voedseldroogkast gebruiken. Hè?
Dat is, ja, dat zijn voor
de hardcore liefhebbers. Ja, maar die zie je best veel mensen gebruiken tegenwoordig.
Ja, dat is zeker. Ik zou het best wel willen, maar ik zou nog wel heel veel andere dingen in mijn keuken willen die niet meer passen. Nou, als je die eenmaal gedroogd hebt en ze schimmelen dus niet, dan met gedroogde paddenstoelen kan je ook heel goed poeder maken.
Ja.
Hoe werkt dat en wat kan je daarmee doen, Jeroen?
Ja, het recept wat jij gebruikt is gedroogde shiitake en eekhoortjesbrood. Die droog je ongeveer 5 minuten in de oven en vervolgens blend je.
Ja.
Ik droog ze over het algemeen langer en lager, 100 graden en dan een uur of 2 uur.
Oké, okay, ja.
En het blenden en ik zeef ze daarna.
Ja, precies, dat stond ook in het recept. Ja,
ja. Precies. En wat je krijgt is dan een soort van bruinig, iets wat een beetje lijkt op eigenlijk cacao, maar dat is echt een umami-bom. Dus die kan je eigenlijk gewoon als natuurlijke smaakversterker gebruiken in risotto's, in pizza's, op steak of omelets of eigenlijk op alles.
Ja, dat is heel leuk, want dat maakt het ook gewoon wel, je kan je best wel lang bewaren, een maand of 5, goed afgesloten. En dat maakt een saus echt of een gerecht echt gewoon veel dieper en smaakvoller.
Ja, ik maak hem overigens vaak alleen met eekhoorntjesbrood. En wat ik dan ook nog, een recept dat ik heel lang geleden een keer van iemand heb gekregen, is om het dan te combineren met palmolie in poedervorm.
Oh ja?
Ja, en dan krijg je namelijk een soort coating die je op je vlees of vis kan doen. En hoef je helemaal niet meer met vet te bakken.
Oh,
dus dan heb je een soort coating die je op je vlees of vis drukt. En dan leg je hem in de pan. En dan smelt dat vet meteen weg met die olie. En geeft een heel mooi laagje. Maar ja, palmolie, poeder is natuurlijk ongeveer het slechtste wat je kan verzinnen. Want palmolie is ingewikkeld. En om er poeder van te maken, doen ze er ook allemaal enge dingen mee. Maar het is wel leuk.
Ja, en dan moet je ook niet. Dan moet je misschien de aflevering van Keuringsdienst van Waarde kijken over boter.
Ja.
En ziet wat koeien krijgen om het vetgehalte op te hogen, namelijk deze shit. En harde pak boter zit ontzettend veel palmolie in. Dus eigenlijk eten we bijna margarine via het voer wat een koe krijgt. En als ik dat dan weer zie, dan zakt het echt de moed weer in de schoenen. En denk die hele voedselindustrie is toch echt op sommige plekken echt helemaal de verkeerde kant om te gaan. Nou, van boter en deze hele discussie naar paddenstoelen weer. Hoe maak je ze? Wij zagen op onze virtuele kookclub op Discord 2 hele soort van aparte manieren om paddenstoelen te bereiden. En het is wel interessant om daar even bij stil te staan. Kan je het uitleggen?
Ja, ik even ter inleiding. Wat de meeste mensen doen, is die beginnen gewoon met een beetje olie in de pan of een beetje vet in de pan, gooien de paddenstoelen erbij en beginnen te bakken. En dan krijg je altijd een beetje natte, kledderige paddenstoelen.
Ja.
Wat wij vorige keer in de vorige aflevering al hebben gezegd, is wat je eigenlijk moet doen, is heel hard bakken, dan even dekseltje erop, stoven en dan laten inkoken. Dat is een alternatieve methode. Ik heb nu nog 2 dingen die ik eigenlijk allebei nog slimmer vond. De eerste kwam jij mee aanzetten. En dat is wat je doet, is je kookt ze eerst.
Ja.
Gewoon onder water. Dan laat je dat kookvocht inkoken, waarbij al die smaak weer terugtrekt in die paddenstoelen. En pas daarna ga je bakken. Hoef je maar heel weinig vet toe te voegen. En daarna ga je smaak toevoegen. Dus eigenlijk is dat een soort van variant op die methode die wij in de vorige aflevering beschrijven. Waarbij je er eerst voor zorgt dat ze gaar worden. En vervolgens ga je vet en smaak toevoegen.
Ja, ja.
Dat is 1. En de tweede, die vind ik helemaal interessant. Die is denk ik vooral geschikt voor bijvoorbeeld dingen als oesterzwammen.
Okay.
Dan bak je ze onder druk. Wat je doet is je legt ze in een vrijwel droge koekenpan. En vervolgens zet je daar een andere koekenpan of een andere zware pan bovenop. Waardoor ze eigenlijk een beetje als een smashed burger worden platgebakken. En dat leidt daartoe dat je, heel veel smaak concentreert in dat ding. Omdat je ze zeg maar inperst. En bovendien, doordat er zoveel vocht uit zit, kan je ze krokant bakken.
Oh, dat wel.
Dus krijg je een soort van veel stevigere ervaring dan op andere manieren. We zetten links naar allebei deze methodes in de show notes. Want het gaat te ver om hier helemaal er doorheen te gaan. Maar ze zijn absoluut de moeite waard.
Ja, en om al even één ding daarover verder te vertellen. Wat ik dus ook tegenkwam in alle research van recepten. Het niet mogen wassen van paddenstoelen is ook totale bullshit.
Is ook onzin. Ja.
Het slaat helemaal. Ja. Iemand, vooral Heston Bloementhal zei: probeer het maar.
Ja.
Was het maar, weeg het maar, er gebeurt niks. En wat die eerste methode is, omdat het gewoon sponsen zijn waar veel vocht in zit, ja, ze kunnen niet groter worden. Dus eigenlijk is het ook gek dat het dan met water misgaat. Dus dat is gewoon totale onzin.
Ja, paddenstoelen kan je dus gewoon wassen. Zoals je biefstukken ook kan voorzouten. Ja, dat kan. Ja, maar dat zijn van die folklores, van die keukenfolklores die iedereen elkaar vertelt. Goed.
Laten we dan even hebben over afsluiten met een aantal gerechten. En vooral hoe je paddenstoelen daarin kan verwerken. Jij gebruikt het vaak in taco's.
Ja.
En ben ik wel heel benieuwd naar hoe je dat doet. Leg eens uit.
Ja, ik heb eigenlijk drie recepten. We hebben Koreaanse paddenstoelen met aubergine in taco's. Dat recept hebben we eerder al gegeven in het vegetarisch repertoire. En daar rooster je ze vrij lang in de oven.
Oké, ja.
Een variant daarop is, staat ook al op de website, is de paddenstoelen shawarma. Wat je daarbij doet, is rijg je ze aan een pen. En die pen leg je in een bak, zodat ze niet de bodem van die bak raken. En vervolgens rooster je ze aan de lucht.
Niet de bodem van de bak raken?
Nee.
Dat had ik niet begrepen nog. Maar dat begrijp ik nu dat het dan beter wordt.
Ja, want dan circuleert de lucht eromheen. En zo drogen ze in en blijven ze zeg maar stevigheid houden.
Inderdaad, ja. En je marineert ze heel erg.
En je marineert ze, ja. Dus daar krijgen ze heel veel smaak van. Dat is een recept wat overigens een tijdje geleden ook is omarmd door Fairtrade. Die daar een standaard marinade voor op de markt heeft gebracht. Ja. En de laatste is een nieuw recept wat we hebben gekregen van Half Baked Harvest. Dat is een populaire Amerikaanse blog. Ja. Dat is een asada van mushroom taco's met lime smashed avocado.
Nou, vertel.
Ja, wat je doet is je marineert portobello's. Dus van die grote, eigenlijk zijn portobello's zijn gewoon hele grote champignons.
Ja. Ja.
Die marineer je op zijn Mexicaans, dus met citroensap en sinaasappelsap en een hoop kruiden.
Okay.
Die grill je vervolgens, dus met streepjes op je grillplaat. Snij je reepjes van en die doe je met guacamole in warme taco's. Top recept.
Wauw, ja, ik begrijp waarom je dan die grotere paddenstoelen moet hebben. Want anders kan je ze niet goed grillen en dan blijven ze niet stevig genoeg.
Exact.
Oh, interessant zeg. Dan ga ik zeker proberen.
Maar jij hebt iets wat ik ook wel wil proberen. Namelijk een recept van onze vriend Heston.
Nou,
Duurt 3 weken en 800 ingrediënten of niet?
Nou, het is een recept van paddenstoelensoep. Want dat vind ik namelijk eigenlijk heel lekker. Maar het kan soms heel lekker zijn. Het kan soms wel heel erg vies zijn.
Ja.
En dus ik was begonnen bij het recept wat ik ken van Heston Bloementhal. Waar ik ook die poeder vandaan heb.
Mm-hmm.
Toen dacht ik, doe ik dat de luisteraars aan?
Weer Heston.
Dus wat ik eigenlijk gedaan heb. Ik heb een combinatie gemaakt van een aantal dingen die hij in zijn recept doet. En wat je veel online ziet. En dat is een romige paddenstoelensoep.
Mm-hmm.
Ik zal eerst even de basis uitleggen. En dan even vertellen wat het verschil is. Hoe hij ernaar kijkt. Het is een paddenstoelensoep met simpele paddenstoelen. Die kan je gewoon met champignons maken.
Ja.
Je zou ook gemengde paddenstoelen kunnen doen. Maar ik zou vooral naar de prijs kijken en bepalen of je dat nodig vindt of niet.
Ja.
En daar gebruik je aardappelprei bij en een klein beetje knoflook. En die bak je een beetje aan zonder te verkleuren. Dan doe je er heel veel champignons in die je fijn hebt gesneden. Dat bak je zo 10, 15 minuten mee. En dan doe je daar een kippenbouillon bij.
Mm-hmm.
En dat laat je nog 10 minuten ongeveer koken. Dan stop je de blender erin. En dat is waar het verschil ook een beetje zit met Heston Bloementhal. Die doet er dan eerst nog room en melk bij. En dan blend hem helemaal fijn.
Ja.
Zeeft hem dan. Doet hem dan nog een keer. Blend hem nog een keer om helemaal frothy te krijgen.
Schuimig te krijgen. Ja, natuurlijk.
Maar goed, ik begrijp wel heel goed dat die textuur heel erg fijn is. Dat heb ik achterwege gelaten in dit recept. Dus je blendt het, je doet er dan room bij, laat de room aan de kook komen. En dan is het eigenlijk aan jezelf of je het nog gaat zeven en helemaal fijn maakt of zo laat. En dan als laatste doe je er een beetje van die paddenstoelenpoeder overheen waar we het net over hadden. Dus dan heb je een hele lekkere soep, maar daarbovenop heb je een hele volle smaak die erbij zit. Dus een heerlijk recept.
Slim, dat klinkt lekker.
Ja, en jij hebt mij ooit een keer, ook lang geleden een keer, iets met paddenstoelen gemaakt in een pakje. Wat is dat? Vertel eens dan.
Ja, dat is een heel leuk recept. Dat is wat je doet is eigenlijk, je neemt gemengde paddenstoelen. Bij voorkeur ook een beetje van die lange, hoe heet het eigenlijk?
Enokies volgens mij.
Van die enokies, precies.
Ja, van die Japanse
paddenstoelen. Maar je neemt een setje van die paddenstoelen. Die doe je met z'n allen bij elkaar in een pakje van aluminiumfolie. Met een klontje boter. En nu komt het een stukje citroenschil.
Ja.
En die zet je op de grill.
Ja. En, of op je fornuis.
Ja, of op je fornuis in een koekenpan, dat kan ook. Ja. Maar in ieder geval niet in de oven.
Niet op je inductie.
Niet op je inductie, precies. En wat je krijgt is door die warmte zet dat pakje een beetje op.
Ja.
En worden die paddenstoelen gestoomd in een combinatie van boter en citroenschil. En dan maak je het pakje open en dan kieper je er een beetje soju in. Dus Japanse sojasaus.
Ja.
Super lekker recept.
Nou, dan is het tijd voor ons repertoire of ons feuilleton. Wat sommige luisteraars misschien al gehoord hebben in de vorige aflevering is... We hebben voor dit jaar, dit seizoen, hebben we iets anders gedaan. Voorheen hebben we het altijd over vegetarische recepten gehad. En nu vinden wij het leuk en ook wel goed om wat meer de aandacht op vis te zetten. En vooral op duurzame vis. Dus we hebben een nieuwe rubriek en die heet Van de Afslag. En daar willen we elke keer... een visrecept delen. Dus ik ben benieuwd wat je gekozen hebt.
Ja, ik heb eerst goed nieuws. We hebben namelijk een samenwerking met Woordvis voor Van de Afslag. Woordvis hebben we eerder al eens genoemd. Dat is een eigenzinnige visleverancier, Jan Woord uit Urk. Die beleverde eerst alleen maar Amsterdamse restaurants. Doet dat heel principieel, namelijk alleen Noordzeevis en nooit diepvries.
Dus duurzaam.
Dus duurzaam,
ja.
En lekker, want vis die bevroren wordt, die verliest al zijn vocht en zijn smaak.
Ja.
Wat hij doet is hij heeft afhaalpunten en eigenlijk is het heel simpel. Hij heeft één vis per week en die bestel je bij hem en die kan je afhalen op een van die afhaalpunten. Tot nu toe zijn dat alleen maar afhaalpunten in Amsterdam, maar hij is bezig met uitbreiding. En wat wij met hem hebben afgesproken is dat we eigenlijk onze recepten gaan baseren op zijn soorten vis. Zodat het voor iedereen makkelijk te maken is en bovendien we hem ook in de spotlight zetten.
Ja, en tegelijkertijd daarmee dus zeker weten dat er dingen die we behandelen in het seizoen zijn en duurzaam zijn.
Klopt.
Welke vis heb je dan gekregen en heb je een recept bij bedacht?
Ja, ik heb een paar weken geleden had ik griet.
Ja?
Dat is een platvis die in de zomer heel sterk is. En ik vertelde je net al over dat recept dat ik had met poeder van met palmolie. Dat was een recept van origine wat ik van iemand kreeg met griet. Dat heb ik nu zo omgebouwd dat je het kan maken met gewoon een korstje van eekhoorntjesbrood. En daarbij champignons gebakken via de koken en dan bakken methode.
Hey, en wat doet dat korstje dan?
Dat korstje geeft een hele diepe umami, hartige umami smaak aan die vis. Dus dat geeft bijna een soort surf en turf-achtige tegenstelling tussen wat je met je vis doet. Ja.
Nou, het recept staat zoals altijd op de site. En dan kan je ook gewoon zoeken op Van de Afslag. En ik zou zeggen, probeer het ook. Wadschaf de podcast wordt mogelijk gemaakt door de Brigade. De Brigade is onze groep van vaste luisteraars die een donatie hebben gedaan. Voor brigadiers organiseren wij workshops, uitstapjes en gezamenlijke inkoopacties. Ook krijgen ze toegang tot onze online kookclub op Discord. Op onze site watschaftepodcast.nl vind je hier meer informatie over.
Ja, de brigade. We hebben weer een hoop activiteiten gedaan. Afgelopen weken hebben we binnen de brigade... We hebben de boeken van Joris Beidendijk verloot.
Ja.
Die gaan naar Willem Remy en Sandra Jacobs. Die zijn de trotse eigenaars inmiddels van het boek van Joris. Bovendien hebben natuurlijk de brigadeleden voorrang bij de inschrijving van de paddenstoelenworkshop. Als je dit hoort, dan is die voorrang al gesloten. Maar zij hebben dus een mailtje van tevoren gehad. En bovendien zijn wij van start gegaan met nieuwsbrieven, waarin we dit soort dingen als workshops en zo aankondigen.
Ja.
Dus de brigade is heel, heel actief op dit moment.
Ja, en dan komen in de nieuwsbrief daar staat ook een enquête in. Dus heb je een nieuwsbrief gehad? En de enquête nog niet ingevuld en je bent brigadelid, dan zou dat heel erg op prijzen dat je doet. Dat geeft ons veel meer inzicht in de dingen die we kunnen organiseren. We hebben ook weer nieuwe leden. Kevin Hoogvorst, B. van Nieuwenhuizen en Rick Rensen.
Jocelyn Vles, Jackie Pang en Annemarie Ballan.
Elke Kool, Sigrid Rabe en Elma de Kruijf.
Ernst Mistiaan, Eliana van Herwaarden en Marloes Stoer.
Nou, nogmaals dank voor jullie donatie.
Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je op de site aan voor onze nieuwsbrief. Zodra een aflevering live staat, ontvang je een e-mail met alle recepten en andere leuke informatie.
Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Doucet en Jonas Nauwe. Het team bestaat verder uit Corianne Straathof, Arnie Tasselaar, Paul Veldkamp, Cato van Paddenburg en Jesse Burkunk.
De mooie muziek is gecomponeerd door Nico Brandsen en Ton Dijksman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future.
Reacties kan je sturen naar jeroen@watschaftepodcast.nl of jonas@watschaftepodcast.nl of je stuurt een DM via een van onze socials. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.